U kunt gaan zitten. Ik heb al lange tijd moeten wachten om hier naar Venus terug te komen. Ik ben werkelijk blij vanmiddag hier te zijn. Ik houd veel van Phoenix, daar is iets mee. En het laat me altijd voelen dat ik tussen mensen zit die mijn vrienden zijn. En die mij lief hebben. En het is al jaren een leger van gebedstrijders dat van hieruit voor mij bidt. En ik vergeet nooit de eerste samenkomsten die ik hier had met broeder Outlaw, broeder Garcia en de predikers hier uit de stad. Hoe de Heer heeft gezegend in het begin van mijn samenkomst. Sindsdien heeft Phoenix iets groots. Het is iets in mijn hart dat moeilijk is uit te leggen. Als kleine jongen wilde ik altijd naar Phoenix komen en ik las altijd over de woestijn. En toen ik nog maar een knaap was, heb ik er enkele gedichten over gemaakt over Arizona. En ik ben zo blij nu een inlander te zijn. Ik denk dat ik net zo ongeveer een jaar oud ben. Misschien nog iets meer. Maar men vindt er niet te veel die veel ouder zijn. Indien ik tegen ieder die ik tegen het lijf loop zeg, bent u een inlander? Wel, wat dat aangaat, ik woon hier al zo lang. En ik veronderstel dat ik naar het Indianenreservat in Apache of ergens zou moeten gaan om een echte inboorling te vinden. En iemand zei niet lang geleden, broeder Branham, hoe vindt u Arizona? Ik zei wel, het is een van mijn grootste levensverwachtingen geweest om in Arizona te wonen. En God heeft mij dat toegestaan. En wij zijn hier als vanouds, vlak voor de zakenliedenconventie begint, wat een jaarlijkse aangelegenheid voor ons is geworden. En vanmiddag, zoals we hier vergaderd zijn, op een voorafgaande bijeenkomst van de conventie, die aan ik geloof ik, de donderdagavond begint. Ik heb de laatste paar jaar het voorrecht gehad om te komen en deze kleine samenkomsten in de buurt te hebben voordat de echte samenkomsten begint bij de conventie. En broeder Williams is zo'n geweldig dierbare vriend. Hij en zuster Williams, ik heb sterk een warm plekje in mijn hart gekregen voor deze mensen. Zij nodigen mij voortdurend weer uit. En we zijn dus blij die uitnodiging vanmiddag te beantwoorden. Zo ook op het podium, broeder Fuller, broeder Jewel Rose en broeder Tony Stromae van Tucson. En broeder Borders, onze campagneleider. En een goede oude dierbare broeder, Argenbright. Wij zijn samen geweest in menige harde strijd aan de overkant van de rivier. Op een dag verwacht ik aan de overkant van de grote rivier met hem te wonen. Ik kan niet op de naam van de broeder komen. Ik heb het geprobeerd. Wat is uw naam, broeder? Broer, broeder, broer. Ik ken zijn gezicht. En bent u niet degene die soms ook vertolkt voor de doven? En we zijn zo blij u allemaal hier te hebben. Ik keek net naar beneden, hier vlak voor mij, en ik zie hier enkele van mijn vrienden, helemaal uit Arkansas. Toen ik de eerste keer hier was, vertelde ik u dat overal waar ik ging, ik iemand van Arkansas vond. En ik ben er zeker van, wanneer ik ooit naar de hemel ga, dat ik er enige van Arkansas vind, omdat zij zeker gelovige, oprechte mensen zijn. Nu, gewoonlijk spreek ik vrij lang. Maar ik heb geprobeerd mijn best te doen om zo'n beetje mijn schriftgedeelte en aantekeningen te maken, zodat ik niet te lang zou spreken. En ik wil voor de zieken bidden, zolang ik in Phoenix ben. Want nu de boodschap die de Heere mij toebedeeld heeft, soms weet u, worden deze zaken tamelijk gevoelig. En in ieder tijdperk is het op die manier geweest. En ik heb getracht mijn best te doen, daarbij te blijven. En als ik niet datgene sprak wat God mij vertelde, en als het niet van God was, dan zou het niet in het woord staan. Als het in het woord staat en een belofte voor dit uur is, dan voel ik dat ik doe wat juist is. Omdat ik alleen maar tracht te bewaren wat hij voor dit uur heeft beloofd. En menigmaal wanneer u iemands theologie doorkruist, maken ze zeer snel ruzie met je. Maar dat behoort niet zo te zijn. Ik ontdek vrienden van mij die aan allerlei verschillende denominationele kerken enzovoort behoren. En ik krijg nooit ruzie met die broeders. Maar ik ga naar een kerken en ze laten mij overal komen en spreken. Maar wij behoren geen ruzie te maken over kleine denkbeelden. Maar weet u, als ik iets anders zeg dan wat in mijn hart is, zou ik een huichelaar zijn. Dat zei Verre. En ik zou hem misschien op een dag als een zondaar moeten ontmoeten, maar ik wil hem zeker niet als een huichelaar ontmoeten. Maar ik wil waarachtig zijn. En als ik eenvoudig weg zei, wel, ik sla dit gewoon over omdat de rest van hen dit of dat gelooft. Wat is dat dan voor iemand? U zou geen vertrouwen in mij kunnen hebben. En ik zou geen vertrouwen in God of in mijzelf kunnen hebben, wanneer ik zo makkelijk water bij de wijn doe. Ieder moet iets hebben waar men zeker van is.
Amen.
En dan kunt u uw geloof baseren wanneer u er zeker van bent. Maar voordat u zeker bent, als er een vraag is, laat het gaan tot u zeker bent. Nu, Billy heeft waarschijnlijk enige gebedskaarten uitgegeven waarvan ik denk dat hij... Ja, ik had het hem gezegd. En ik meen dat hij me een poosje geleden vertelde dat hij het gedaan heeft. Ergens daaruit zal ik na een poosje enkele naar de gebedsleider roepen om voor hen te bidden. En wanneer uw kaart niet genoemd wordt... Als u wel genoemd wordt, liever, en u bent er niet zeker van dat God de Heelmeester is, en u gaat genezen, zal het geen goed doen hierheen te komen, omdat u niet zal worden genezen.
Amen.
Als er een vraag is, en u zegt, wel nu, als daar iets in mijn leven is, ik zou dit eigenlijk in orde moeten brengen, gaat u dat eerst in orde maken en kom dan terug naar de gebedsrij. Want genezing is het brood voor de kinderen.
Halleluja.
Wij beseffen dat. Het is besloten in de verzoening. En de verzoening wordt eerst toegepast op onze zielen. En genezing is altijd aan iedere boodschap vooraf gegaan en het is ook een middel geweest om de mensen bij elkaar te verzamelen. En het is veel mensen zullen een genezingsdienst steunen, velen zullen naar een genezingsdienst komen of naar een liederendienst, maar wanneer het gaat om het redden van een arme, verloren ziel, zijn daar niet veel mensen in geïnteresseerd. Maar dat is de hoofdzaak. Goddelijke genezing en zangdiensten enzovoort. Dat is alleen maar, zoals broeder Bosworth gewoon was te zeggen, het is het aas aan de haak. En u toont de vis het aas, niet de haak. En dat is net de zaak om de mensen een ogenblik te laten luisteren tot u hun werkelijk uw boodschap kunt aanbieden. God heeft dit ieder tijdperk gedaan. Door elk tijdperk is er altijd een genezingscampagne geweest. En indien het een echte genezingscampagne is, bevindt zich achter die campagne altijd een boodschap. En er wordt nooit een teken gegeven enkel om een teken. Het gaat aan een boodschap vooraf. En ik geloof dat hetzelfde gebeurt. 17 jaar geleden of 18 jaar, nu zond de Heer mij uit om voor de zieken te bidden. En het veroorzaakt een grote opwekking onder de mensen. Veel grote dienstknechten van God zijn uitgegaan in genezingscampagnes. Maar de genezingscampagne op zichzelf, als u steeds in diezelfde oude tredmolen blijft waarin u altijd bent geweest, is er iets verkeerd.
Amen.
Dan was die genezingscampagne niet door God gezonden. Het moet eerst aandacht trekken, ziet u, de aandacht krijgen en dan de boodschap. Toen Jezus optrad en de zieken genas enzovoort, was hij voor ieder van hen een grote profeet. Maar toen hij hun de waarheid begon te vertellen van het evangelie, wie hij was en waarvoor hij was gekomen, toen was hij daarna niet populair. En dat is de manier waarop het door elk tijdperk altijd is geweest. En zo zal het door blijven gaan. We zijn nu vanmiddag nu hier en dan morgenmiddag in dezezelfde aula. Alles begint om 7:00. Is dat juist, broeder? 7:30. Morgenmiddag of avond. En dan dinsdagavond. En ik denk ook woensdagavond. In het Ramada Hotel, woensdag. En dan donderdag, dat is juist, dan begint de conventie. En ik zal, zo de Heere wil, gedurende dit alles hier zijn. Ik ben hier, als uw broeder, een helper in het Koninkrijk van God, om u te helpen met alles wat ik kan. Ik zou misschien niet in staat zijn uw vraag te beantwoorden, maar in gebed zouden we waarschijnlijk begrijpen, indien wij erover baden en ermee naar God gingen, en niet onze eigen conclusies trekken. Indien u ziek bent, wilde dat ik u kon genezen. Maar geen mens kan dat. Het is reeds gedaan. Genezing ligt in u. Het is uw geloof in het volbrachte werk dat God op Calvary deed met Jezus Christus. Daarbuiten is er geen genezing. En buiten dat is er geen redding. Geen kerk, geen denominatie, geen ritueel, niets vervangt redding. Jezus Christus, hij werd om onze overtredingen verwond, door zijn striemen zijn wij genezen. Hij werd verwond om onze overtredingen, neem me niet kwalijk, door zijn striemen waren wij, alles in verleden tijd, wij waren genezen. Nu, let daarop. En ik heb slechts een paar ogenblikken om vanmiddag tot u te spreken, waarschijnlijk 20, 30 minuten, en dan gaan we beginnen met de gebedsrij. Iedere dag, zoals gewoonlijk, komen nieuwe mensen binnen. Dus zullen er nieuwe gebedskaarten worden uitgegeven. Maar we zullen alles doen wat in ons vermogen ligt. Alles wat God ons wil toestaan om te doen. Te bidden voor elke zieke die komt, die voor zich wil laten bidden. Als er zo'n geval is van iemand die in allerlei al binnengebracht wordt, stervende, een noodtoestand of zoiets. Wel, raadpleeg broer Williams, Billy Paul of iemand van hen om ze in hun kamer te brengen, omdat ze niet hoeven te... Ze kunnen niet zitten, ze zijn stervende. Ze moeten direct bediend worden. Wel, leg ze in hun kamer, zodat ik onmiddellijk bij hen kan komen. Maar het is veel beter, wanneer u niet in die noodtoestand verkeert, dat u gewoon uw geloofsbelijdenis wil nemen en wat u gelooft, en ze eenvoudig voor enkele ogenblikken opzij zet. Net lang genoeg om te luisteren naar wat de schrift zegt. En dan wat God doet met wat hij beloofde. En dat zal geloof opbouwen. En u hoeft zelfs niet in de gebedsrij te zijn of nodig te hebben dat iemand voor u bidt. U bent reeds genezen, indien u het enkel kunt geloven. Zie, en dat is de bedoeling ervan, u toe te staan, u tot het bewust te brengen van wat Jezus voor u heeft gedaan. Het is niet nodig hier naartoe te komen en hier te knielen en door te bidden tot u gered bent. U bent al gered, maar u moet het accepteren. Uw gebed bewerkt het niet. U wordt gered door geloof, niet door gebed, maar door geloof bent u gered. Hetzelfde met genezing. En ik ben er zeker van dat we dat allemaal begrijpen. En als er vreemdelingen in onze poorten zijn, willen wij u laten weten, wat mijzelf betreft, of deze groep waarmee ik hier ben, de volle evangelie zakenlieden, wij geen zekere denominationele organisatie vertegenwoordigen. Wij vertegenwoordigen alleen christelijke gelovigen in alle denominaties. Iedereen is welkom. We zijn eenvoudigweg blij u te hebben. U zegt, maar ja, ik behoor tot een zekere kerk. Zou voor mij gebeden kunnen worden? Wel nu, u hoeft niet eens tot een kerk te behoren. U hoeft niets te doen dan alleen maar hier te komen en God te geloven. Dat is alles wat u moet doen en God doet de rest. Nu heb ik een Bijbel versleten sinds ik begon met de genezingscampagnes, of liever met voor de zieken te bidden. En in Houston, Texas werd mij jaren geleden, ongeveer 18 jaar geleden, door broeder Kitson en zijn groep een Bijbel gegeven. En ik droeg die Bijbel over de hele wereld heen en weer, totdat die totaal versleten was, de bladzijden kwamen eruit. En mij werd net een nieuwe Bijbel gegeven. En het vreemde, ik ben niet bijgelovig, en ik hoop dat u mensen niet denkt dat het bijgeloof is. Toen deze Bijbel mij werd gegeven, waren er twee kleine boekenleggers in, smalle linten. Het is een Bijbel zoals ik gehad heb, en die broeder Kitson mij gaf, was een Scofield Bijbel. Nee, niet omdat ik het eens ben met meneer Scofield en zijn aantekeningen. Nu waarschijnlijk sommigen van u wel en anderen niet. Maar ik laat u gewoon weten dat ik niet alleen de Scofield Bijbel neem omdat ik dat geloof. Maar omdat hij het zo in alinea's heeft ingedeeld. Het was een van mijn eerste Bijbels en ik leerde het gewoon zo te lezen. En ik hou gewoon dezelfde Bijbel. Die, als het de Thompson Chain Bijbel geweest was, veel beter zou zijn geweest. En ik zou mijn tekst veel sneller in een Thompson Chain uitgave gevonden kunnen hebben. Maar toen ik die Bijbel opensloeg, waar het eerste lintje in de Bijbel lag, was bij een heel ongewone zaak. Het was toen Salomo de tempel van God inwijdde. En de glorie van God, de Shekinah heerlijkheid in het gebouw, zo geweldig was dat zelfs de priesters niet konden dienen. En dan het volgende lint lag waar Ezra terugkeerde en de tempel opdroeg. En de derde kleine boekenlegger, die mijn vrouw me gegeven had en in de Bijbel had gelegd, met mijn naam erop enzovoort, onwetend, die lag bij Marcus 11, vers 22. Ze stak het gewoon in de Bijbel en daar lag het. En daar staat, als u tot deze berg zegt, wordt bewogen. En ieder van u weet dat toen dat schriftgedeelte in mijn gedachten was, u mensen van de geluidsband, toen gebeurde het met die eekhoorns en precies direct daarna. En dan was het bijzondere ervan dat op die boekenlegger een afbeeld stond van mijn lievelingsvogel, het roodborstje. Het vogeltje met de rode borst. Zoals de legende vertelt, was die eens een bruine vogel, maar op een dag was er een man, die stierf van een kruis. En hij had zo'n medelijden met die man dat hij kwam aanvliegen om te proberen de spijkers uit hem te trekken. En hij kreeg bloed over heel zijn borstje. En sindsdien is hij een roodborst geworden. Zo wil ik ook mijn redder ontmoeten met zijn bloed aan de binnenkant van mijn borst op mijn hart. En dan mijn eerste dienst, boodschap, die ik hieruit ga prediken, is te Phoenix, Arizona. Phoenix is iets dat uit het niets tevoorschijn kan komen. Dat is wat God doet. Hij neemt niets en doet daaruit iets opstaan. En mijn boodschap vanavond, vanmiddag, is getiteld Paradox voor de komende 30 of 40 minuten. En ik wil lezen vanaf het schriftgedeelte dat wanneer ik enkele jaren geleden een Bijbel nam en u mij de Bijbel gaf, toen ik voor het eerst mijn bediening begon, dan zou ik gewoon uw Bijbel nemen en velen van u hebben mij dit zien doen en het alleen maar zo openstaan om te vragen, Heer, waar is de boodschap voor mij? En hij sloeg open bij Jozua, het eerste hoofdstuk. Elke Bijbel die u mij zou overhandigen. En tot op een avond een visioen kwam dat u bekend is en ik die Bijbel uit de hemel zag neerdalen en een hand met omgeslagen machet ging zo naar beneden langs de eerste 9 versen van Jozua. Daaruit ga ik vanmiddag lezen voor mijn lezing of mijn schriftlezing. Mijn tekst wordt gevonden in het 10e hoofdstuk, het 12e vers. Laten we voor we de Bijbel openen voor een ogenblik onze hoofden buigen. Met onze hoofden en harten gebogen. Laten we nu dit bedenken. Laat dit voor ons niet alleen maar een gewone samenkomst zijn. We hebben die altijd al. Maar laat ons ieder van ons God bidden of dit een speciale zal zijn. Zozeer dat de tegenwoordigheid van God voortdurend tijdens het dienst bij ons zal zijn.
Amen.
Hemelse Vader, we zijn dankbaar voor dit verheven en edel voorrecht hier vanmiddag in Phoenix te zijn. Hier vergaderd bij deze mensen, in dit grote auditorium. En wij staan nu op het punt het woord te benaderen. En het woord werd vlees gemaakt en woonde onder ons. En mag het opnieuw zijn, Heer, dat het woord vlees zal worden. Het door uw gemeente en uw volk zal stromen om de beloften van het uur te vervullen. Daar wij beseffen dat wij de tijd aan het afsluiten zijn. De tijd loopt ten einde. Het gaat onmerkbaar over in eeuwigheid.
Amen.
En we zijn aan de westkust. En zoals de beschaving van God naar west getrokken is, zo is het evangelie meegereisd. En nu is er geen plaats om te gaan dan terug naar het oosten. Het is voltooid. En wij bidden, Hemelse Vader, dat dit voor ons allen een geweldig uur zal zijn. Dat wij de tegenwoordigheid van de Heilige Geest mogen gewaar worden, de schrijver van dit woord, terug in het gebouw van het tabernakel van vlees, zichzelf aan ons manifesterend in de vergeving van onze zonden, de vergeving van onze ongerechtigheid, en met de verzekerdheid dat Hij geen zonde zal toeschrijven aan de gelovigen, met de verzekering daarvan. En ook dat Hij onze zwakheden zou genezen en de mensen uit de rolstoelen en van de krukken zou nemen en het gezichtsvermogen zou geven aan degenen die blind zijn en verlenging vandaag aan degenen die stervende zijn aan verschrikkelijke ziektes zoals kanker en tuberculose, vergevorderd en ziekten die onze doktoren niet kunnen beteugelen. Het gaat verder dan dat, maar God, Gij gaat verder dan elk wetenschappelijk onderzoek. Gij gaat alle redenatie te boven. Sta vanmiddag aan uw dienstknechten het spreken en horen van uw woord toe over dat onderwerp een paradox. Want wij vragen het in Jezus' naam. Amen. In de Bijbel nu, Jozua het eerste hoofdstuk en Jozua het 10e hoofdstuk. Het eerste hoofdstuk, vers 1. Het geschiedde nu na de dood van Mozes, de knecht des Heren, dat de Heer tot Jozua, de zoon van Nun, Mozes' dienaar, sprak en zei, mijn knecht Mozes is gestorven. Welnu, maak u gereed en trek over deze Jordaan, gij en dit hele volk, naar het land dat ik hun geven zal, namelijk aan de kinderen van Israël. Elke plaats die uw voedsel betreden zal, geef ik u, zoals ik tot Mozes gesproken heb. Van de woestijn en de Libanon, ginds tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat, het gehele land der Hethieten en tot aan de ondergang der zon, zal uw gebied zijn. Niemand zal voor u stand houden, alle dagen van uw leven, zoals ik met Mozes geweest ben, zal ik met u zijn. Ik zal u niet begeven en u niet verlaten. Wees sterk en heb goede moed, want gij zult dit volk dat land erfelijk doen bezitten, dat ik hun vaderen gezworen heb hun te zullen geven. Wees alleen sterk en zeer moedig, en handel nauwgezet overeenkomstig de hele wet, die mijn knecht Mozes u geboden heeft. En wijk daarvan niet, ter rechter noch ter linkerhand, opdat gij voorspoedig zijt waar gij ook gaat. Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins het dag en nacht, opdat gij nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Want dan zult gij uw wegen voorspoedig maken en dan zult gij voorspoedig zijn. Heb ik het u niet bevolen? Wees sterk en heb goede moed. Wees niet verstrikt en ontzet u niet, want de Heere uw God is met u, overal waar gij gaat. Toen sprak Jozua tot de Heere, ten dagen waarop de Heere de Amorieten aan de Israëlieten overleverde. En hij zei voor de ogen van Israël: Zon, sta stil te Gibeon, en gij maan in het daal van Ayalon. En de zon stond stil en de maan bleef staan, totdat het volk zich op zijn vijanden gewroken had. Is dit niet geschreven in het boek der oprechten? De zon bleef nu midden aan de hemel staan en haastte zich niet onder te gaan omtrent een volkomen dag. Een dag als deze is er nog vroeger, nog later, ooit geweest, waarop de Heere de stem van een man zo verhoorde. Want de Heere streed voor Israël. Mogen de Heere zijn zegeningen toevoegen aan de lezing van zijn woorden. Nu, het onderwerp vanmiddag, een paradox. Nu het woord paradox, zoals ik het daarnet heb opgezegd om er zeker van te zijn dat ik het goed had. Het woord paradox betekent, volgens Webster, iets ongelooflijks, maar het is waar. Nu weet u, we hebben het oude gezegde, de waarheid is, hoe noemt men dat, is vreemder dan iets denkbeeldigs waar is. Omdat wanneer de persoon de waarheid spreekt, het soms zeer vreemd is. Ik weet van een vriend van mij in Colorado. Men was op onderzoek en bezig met het inspecteren en repeteren van de eland. En in die kudde elanden waren er 21 stuks. En mijn vriend was daar ginds wezen jagen toen die opzichters verschenen. En men had van het reservaat een groot bedrag betaald voor een van deze sneeuwmobielen om daar een inspectie op elanden te gaan houden. Hij zei, u had al het geld niet hoeven uitgeven, ik kan u vertellen hoeveel elanden daarin zijn. En ze lachten er gewoon uit en ze zeiden, hoeveel dan? Hij zei, dat zijn er 19. Hij zei, er waren er 21 en ik doodde er 2 van. En die opzichter lachten hem uit. Want je mag er maar 1 doden, weet je wel. En hij zei, ja, ik weet dat u dit gedaan hebt. Wel, zei, dat heb ik gedaan. Er waren 21 elanden en ik doodde er 2. En de opzichters lachten alleen maar en ze gingen door. En er waren daar 19 elanden, zie. En hij keerde zich naar mij toe en zei, ziet u, dominee, vertel gewoon de waarheid. En de mensen willen het niet geloven.
Amen.
Zie. Vertel gewoon de waarheid en het is dus stellig vreemder dan iets verzinnen.
Ja.
Jozua, hier, is een boek. Feitelijk is het een boek van verlossing van het Oude Testament. Jozua, we zouden dat moeten beschouwen als het boek van verlossing. Verlossing heeft namelijk 2 kanten. Overal bestaat verlossing uit 2 delen. Dat is een uitgaan en ingaan. Men heeft 2 delen nodig om verlossing te krijgen. Uit, in. Mozes vertegenwoordigde de wet die hen uit Egypte bracht. Terwijl Jozua daarentegen genade vertegenwoordigde die hen in het beloofde land voeren. Een tweede manier was, de wet en genade waren 2 verschillende aspecten van Gods opdracht. De wet nu, Mozes, bracht hen uit en Jozua bracht hen in. Dat beeldt ook iets uit voor onze dag. Nu stelt het voor, zoals zij op reis waren, komend uit Egypte, naar een beloofd land, zo zijn wij uit een Egyptische wereld, chaos, gekomen. Op weg naar een beloofd land. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Als het niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Johannes 14. Eruit komen, erin gaan. De wet laat ons inzien dat we verkeerd zijn. Maar het is genade wat ons vergeeft. De wet heeft geen hoop voor verlossing. Namelijk om het volledig te maken. Het heeft geen genade in zich, omdat de wet alleen aanwijst dat u een zondaar bent. Genade echter vertelt u hoe u eruit kan komen. De wet is de politieagent die u in de gevangenis zet, maar verlossing komt van degene die uw boete kan betalen. Uit en in genade. Efeze. We ontdekken nu hetzelfde als in het Oude Testament. Ik denk dat dit boek van Jozua precies past. Een passend woord ervoor zou zijn het boek van Efeze van het Oude Testament. Het boek der Efeziërs van het Oude Testament. Dat zou een goede betiteling zijn voor dit boek van Jozua. Het past er namelijk precies bij. We bemerken nu dat Jozua genade of een verzoening vertegenwoordigde, welke niet in dezelfde tijd kon bestaan dat de wet bestond. Evenmin zal een boodschap die het volk vooruit helpt ooit overeenstemmen met een vorige boodschap. Dat zal niet gaan.
Amen.
Daar heb je hele moeite mee. Jezus zei, is er iemand die een nieuwe lap stof neemt en het op een oude zet? Of nieuwe wijn in oude zakken doet? Dat vergaat. Het doet ze openbarsten. Ze kunnen er niet tegen. En Jozua kon in het geheel niet in zijn bediening komen tot Mozes was heen gegaan. Dus u ziet hier het eerste vers. Mozes, mijn dienstknecht, is gestorven.
Amen.
Maak u nu gereed en neem dit volk naar het beloofde land. Mozes, die de wet vertegenwoordigde, had zijn tijd gediend. Het is de tijd die haar tijd had gediend. Om te beginnen vertrokken zij eigenlijk met genade. Ze hadden genade,
amen,
voordat zij de wet hadden.
Yes.
Terwijl zij in Egypte waren, zonder wet, niemand was daar dan alleen de priesters enzovoort, maar ze hadden geen enkele wet. De wet was nog niet gegeven. Genade verschafte hun een profeet en ook zorgde genade voor een verzoening. Het offerlam. Deze week zullen wij daarop ingaan, op het offer, het bloed, omdat daarin uw genezing ligt. Dus de verzoening was al voorzien voordat er een wet was. Genade was voor de wet, tijdens de wet en na de wet.
Amen.
Daarna was dus Jozua, die genade vertegenwoordigde, gelijktijdig met de wet, maar het kon niet met kracht uitgevoerd worden, zolang als de wet in haar eigenlijke plaats stond. En zo is het met de kerkwereld, in deze laatste dag. Het is gekomen, het heeft zijn rol gespeeld. Maar er komt een tijd waarin het moet ophouden. Het zal moeten ophouden. Er zal een Efeziërs moeten zijn, ook van deze reis, evenals er was op andere reizen. Er moet een Efeziërs komen, een Efeze van deze reis. Let op, aangezien die wet een zondaar nooit zou kunnen redden, zoals ik al heb aangetoond dat dit niet zou kunnen, daarom vertegenwoordigde het beloofde land een dag van genade. Ziet u, hij kon ze er niet inbrengen in die reis. En als u hebt opgemerkt, in die reis bestond hun reis uit 3 etappes. De eerste was de voorbereiding in geloof daar in Egypte onder het offerlam. Dan staken zij de Rode Zee over, de woestijn in. Een afscheiding, het welk een ander stadium van die reis voorstelde, omdat onder de voorbereiding, toen zij alle gereed waren, toen zij dan aan de Rode Zee kwamen, was daar opnieuw een falen. Het volk geloofde niet, na het zien van vele dingen die God had gedaan. Ze geloofden het nog steeds niet, en God opende de Rode Zee, en leidde ze voort, zoals wij onderwezen zijn dat heel het volk gedoopt werd in Mozes, onder de wolk en de zee. Ze werden gedoopt, bekeerd. En werden gedoopt en kwamen eruit om in een nieuwigheid des levens te wandelen. In een nieuw land, in een nieuwe reis, onder nieuwe mensen. En met de hand van God op hen. Maar tenslotte kwam het tot een punt in deze levenswandel die ze hadden, dat zij met hun wandel in genade niet tevreden waren. Zij moesten tot iets komen wat zij zelf konden doen. Wel nu, zo denken de mensen vandaag over goddelijke genezing of enig ander werk van genade over God, dat er iets is wat u moet doen. Er is niets wat u hoeft te doen, behalve geloven. Gewoon God geloven. En zij, als ze maar waren doorgegaan, de belofte was hun niet gegeven onder de wet. De belofte werd gegeven voor de wet, zonder enige voorwaarden daarbij. Ik heb u dit land gegeven, ga heen en trek binnen. Maar voordat zij die belofte verkregen, bepaalde zij dat er iets was wat ze zelf moesten doen. En dat bemerken wij nog steeds onder menselijke wezens. Wij zijn geneigd zo te zijn. Er is iets wat wij moeten doen. Wij voelen dat, dat wij er ook iets aan moeten doen. U hebt er wel iets mee te maken. Dat is uw overgave van uw eigen wil, uw eigen denkbeeld aan de wil en gedachten van God Almachtig. En het is volbracht. Dat is alles. Neem gewoon zijn belofte, denk aan iets anders, wandel daarbij en God doet de rest. Toen wensen zij een wet en God geeft u altijd het verlangen van uw hart. Hij beloofde het, maar wij ontdekken dat wanneer zij één stap afkeerden van de kant van hetgeen God hun oorspronkelijk beloofd had, dat voortaan een doorn in het vlees was, tot de wet was weggenomen. Tot Jezus Christus kwam en gekruisigd was om de wet weg te nemen. Het was een doorn in het vlees. En alles wat u uit uzelf probeert te doen, zal altijd tot uw schande uitwerken. Het zal nadelig voor u uitwerken.
Amen.
God eenvoudig geloven en dat maakt het vast.
Halleluja.
Wat God heeft beloofd. Ik ben de Heer, uw God, die al uw krankheden geneest. Ziet u, indien er iemand onder u ziek is, laten ze de oudste van de gemeente roepen. Hij beloofde, de werken die hij deed, zouden in zijn gemeente gedaan worden.
Amen.
Waarom moeten wij organisaties enzovoort accepteren, die dat uit het boek willen schrappen?
Ja.
Ziet u, het wordt een doorn in het vlees. En hier in de eindtijd treffen wij het weer aan van aangezicht tot aangezicht. Het is voor de Methodisten, en Baptisten, Presbyterianen en wat nog meer, zie. U kunt niet doorgaan. U zult terug moeten keren naar het gehele volledige evangelie. Het werd gemaakt voor de volledige mens door een volmaakte God, die vlees werd gemaakt en onder ons woonde. En wij weten dat deze dingen waar zijn. En als wij nu voorts opmerken, was het op hun reis in de woestijn waar zij hun grootste fout maakte, die Israël tot een Calvary ooit gemaakt heeft toen zij in Exodus 19 de wet in plaats van genade aannamen. Ze hadden genade. Ze hadden een profeet. Ze hadden een offerlam. Ze hadden verlossing. Ze waren door de Rode Zee geleid. Ze waren genezen van hun ziekte. Ze hadden water verkregen uit de geslagen rots. Ze hadden manna uit de hemel gekregen. En alles wat zij nodig hadden was voldaan. En toch wilden zij iets anders. Wel nu, dat is precies een volmaakt type van onze Efeziërs vandaag. Wij kwamen tevoorschijn onder Luther. Wij kwamen door heiliging onder de Methodisten. En kwamen in het herstel onder Pinksteren. Precies zoals het ging met de woestijnreis. En toen God ons uitleidde, deden we het heel goed. Maar wat deden wij? Wij wilden zijn als de rest van hen. Nu ontdekken wij dat genade het enige is wat ons er doorheen leidt en de wet nooit. Jozua is hier het type van de bediening van de laatste dag.
Amen.
Zie, vergeet nu niet de drie etappes van de reis. Alles hield op. Allereerst moest de wet en alles ophouden, zodat Jozua, en Jozua is hetzelfde woord als Jezus, Jehovah Redder, die hen bracht uit de woestijn in het beloofde land. En ik weet dat velen, ik wil het niet oneens zijn met de geleerden, maar velen houden het ervoor dat het beloofde land de hemel voorstelt. Dat zou de hemel niet kunnen voorstellen, nee. omdat zij oorlogen hadden en moeite en teleurstelling en van alles in het beloofde land. Het stelt niet het beloofde land voor. Maar merkt u op vlak voor zij het beloofde land binnentrokken, al de geschillen die onder hen waren opgerezen. Maar een van de belangrijkste gebeurtenissen was Korach. Hij wilde dit leiderschap van één man niet. Datan. En hoe zij voor Mozes kwamen te staan en hem probeerden te vertellen. De boodschap moest dit betekenen. En voegden er een andere verklaring bij. Hun eigen denkbeelden en van wat het betekende. En ze kwamen allemaal om. Iedereen. Jezus zei, er was geen één die niet omkwam. Ze zeiden, onze vader zaten mannen in de woestijn voor een tijdsduur van 40 jaar, Johannes 6. Jezus zei, en zij allen zijn gestorven.
Amen.
Gestorven, dood betekent eeuwig afgescheiden. Ze zijn allemaal gestorven. Toch verheugden zij zich de boodschap te horen. Toch genoten zij van het manna dat viel. Geen andere manna, het waarachtige manna. Maar toen het kwam tot de tijd waarin Biliam met zijn valse leerstelling naar voren kwam en zei, we zijn allemaal één.
Ja.
Waarom gaan we niet gewoon samen en laten onze kinderen met elkaar trouwen? We zijn één grote natie, we zullen u bij ons groot maken. Wel, iedereen nu met een normaal geestelijk begrip kan vandaag precies hetzelfde zien.
Amen.
Ze trouwen allemaal met elkaar. En het was een onvergevelijke zonde. Amen. Het werd Israël nooit vergeven.
Ja. Amen.
Maar toen stond Jozua op voor de uittocht. Nu, ons is in Openbaring onderwezen, het zesde hoofdstuk geloof ik. Ja, het zesde hoofdstuk over de zeven zegels. Daar wordt verondersteld dat het boek verzegeld te zijn met zeven geheimenissen of zeven zegels, Openbaring 6. En in de laatste dag, Openbaring 10, in Openbaring 10 bemerken wij dat de Laodicea, de laatste boodschapper van het laatste tijdperk, dat gedurende de tijd van zijn profetie de zeven zegels geopend zouden worden.
Amen.
De zeven geheimenissen. De zevenvoudige geheimenissen die achtergehouden waren. In ieder tijdperk was iets daarvan weggelaten. De hervormer had geen tijd er zorg voor te dragen. In de dagen van Luther predikte hij alleen rechtvaardiging door geloof. Zodra hij dood was, vormde men een kerk. En daarna kwam Wesley. Hij predikte heiligmaking. En het was weer zo. En verder komt de Pinkstergemeente. Maar ons werd beloofd, volgens Openbaringen 10 en volgens Malachi 4 en Lucas 2, vers 17 enzovoort, dat er voor deze een Efeziërs moest komen. Het is er beloofd, vrienden. Er moet een Efeziërs komen. Waarin deze zevenvoudige geheimenissen van het woord van God ontvouwd moeten worden. En het is in het tijdperk van Laodicea dat dit plaatsvindt. Ik geloof dat we daar zijn. Ik geloof dat we ons precies in de schaduwen van de komst van de Zoon van God bevinden. En zoals Jozua net voor de Efeziërs verscheen, zo trad Johannes de Doper op, net voor de volgende Efeziër. En ons is er nog één beloofd, een andere Efeziërs. Het wordt hier in de schrift voorspeld. Daarom geloof ik dat wij opnieuw in de Efeziërs leven.
Amen.
Opnieuw terug om, dat is ons beloofd, wat gedurende die zeven tijdperken was weggelaten. Nu kunt u niets aan het boek toevoegen of iets ervan afnemen. Amen. Openbaringen 32 vers 18 zegt dit. Wie één woord zal toevoegen of één woord zal afnemen, zijn deel zal uit het boek des levens worden genomen. En wel nu, we kunnen niet toevoegen of afnemen. Bij gevolg weten we dus dat Luther daar niet bij kon komen. Wesley enzovoort, de hervormers, Knox, Finney, Calvin en zo maar door. Ze hadden niet alles kunnen begrijpen. Maar wat ze hadden was de waarheid van het evangelie. Maar nu in de laatste dagen wordt ons door het woord het verstand gegeven dat wij het zullen gaan begrijpen omdat er een Efeziër tijdperk zal komen. En we zijn er. Nu. Paradox. Ik laat het daarbij, omdat ik ongeveer nog maar 10 minuten heb. En dan krijgen we de gebedsrij. Paradox. Er zijn mensen vandaag die niet in wonderen geloven. Zij zeggen dat ze niet kunnen geloven dat er zoiets als wonderen bestaat in dit moderne tijdperk. Wel, ik wil niet iets verkeerds over die persoon zeggen. Maar ze zijn geestelijk verdoofd. Ze zijn geestelijk blind. Ze hebben totaal geen geestelijke waarneming of geestelijke gevoelens. Want in een mensenmenigte, waar de Heilige Geest valt, daar kan geen mens zitten. Het maakt niet uit of hij of zij totale zondaar is. Of zij zullen zich de tegenwoordigheid van God bewust moeten zijn wanneer men het woord dat hij beloofde vervuld ziet worden. Dan zou u wel verdoofd moeten zijn. En wanneer u het met uw eigen ogen ziet gebeuren, dan zult u blind moeten zijn, geestelijk. Ik spreek niet over lichamelijk. Maar u kunt inderdaad geestelijk blind zijn met een lichamelijk gezichtsvermogen van 100%. Herinnert u zich Elisa daar in Dothan? Toen hij uittrok en dat hele leger met blindheid sloeg. De Bijbel zei het en hij leidde ze rechtstreeks in een hinderlaag, terwijl ze niet wisten wie hij was. En toch zag hij er precies uit zoals hij verondersteld werd te zijn, enzovoort. En dan liep hij regelrecht tegemoet, maar ze waren blind. En u kunt in de tegenwoordigheid van de levende God staan.
Ja.
U kunt onder de zalving van de geest staan.
Amen.
En het zien bewegen. En toch zal het u niet raken.
Amen.
U kunt zien wat God heeft gezegd, volmaakt tot u gepredikt en daar gemanifesteerd en toch er niet op in willen gaan.
Ja, amen.
Geloven het niet. Dan bent u niet meer te bereiken.
Amen.
U bent reeds gestorven, verdoofd, blind, heen gegaan. Dat waren zij volledig. De wereld, ik vraag mij af of diezelfde persoon die niet in een wonder gelooft, ik vraag me af, en als ze alleen de dingen kunnen geloven die mogelijk zijn en die werkelijk zijn, zijn dat diegenen die wetenschappelijk worden bewezen? Ik ben benieuwd of u een geleerde of iemand die niet in een wonder gelooft, mij zou kunnen laten uitleggen hoe deze wereld toch in zijn baan blijft staan. Hoe houdt hij zijn perfecte tijd rond de equator en de manier waarop het gaat en precies volmaakt? We hebben geen mechanisme, een horloge of enig soort dat zodanig tijd kan houden. Het zal iedere maand een paar minuten verschillen, maar die zon is precies op tijd. Duizenden jaren gaan voorbij. Zij beweegt nooit anders, zeker, perfect. Hoe de maan, biljoenen mijlen van de aarde, toch het getij kan regelen. Vertel mij hoe in deze melkweg waarin wij leven, hoe de maan op de aarde enig effect op het water zou kunnen hebben. Vertel mij wetenschappelijk hoe dat gedaan wordt. Het zou niet gedaan kunnen worden, omdat er geen wetenschappelijke manier is om het te vertellen. Maar God plaatste de maan om de zee in de gaten te houden. En wanneer de maan zijn rug begint te keren, wanneer de aarde wegdraait, daar komt het getij op. Maar wanneer hij de volgende ochtend ontwaakt, deze kant terugblikt, dan loopt het getij weer terug naar zijn plaats. Het is een waker. Oh, zegt u, dat is alleen maar aan de zeekust. Nee, dat is helemaal hier in Arizona, precies daarginds en in de staat Kentucky, waar u ook maar een gat in de grond graaft, ver genoeg om zoutwater te vinden. U zult ontdekken dat wanneer het getij afneemt, dat zoute water in die pijp naar beneden gaat. En wanneer het getij opkomt, reist het ook op honderden mijlen afstand van de zeekust. We zouden daar een prediking over kunnen houden. Hoe dat God, het maakt niet uit of hij in de heerlijkheid is, maar zijn bevel daar heeft precies hetzelfde effect op de wereld en op ieder die de belofte neemt. Zijn besluit is gegeven. Hij heeft natuurwetten en zij zullen zich absoluut waar maken. Van Pinksteren of welke andere tijd, telkens wanneer God de belofte deed, zal hij zich houden aan die belofte, ongeacht waar de mensen zijn, hoeveel duizenden jaren daarna. Zijn wetten blijven altijd hetzelfde. Hoe het zaad in de grond valt en rot.
Amen.
Om weer leven voor te brengen. Het ziet er naar uit wanneer het ooit leven zou voortbrengen. Het zou zijn wanneer het in zijn volmaakte vorm is. Als er ooit leven in was, waarom zou het dan niet naar voren komen? Stop het in de grond en leven springt tevoorschijn. Hoe komt het dat alles rondom dat leven, alles wat om die kiem heen is, die niemand kan vinden. Hoe komt het dat alle materie rondom die kiem moet sterven, opdat het in een nieuw leven kan uitbotten? Maar alles eromheen moet ook sterven en rotten voor het leven kan voortbrengen. Zo is het met een persoon. Zolang er nog een menselijke inbreng is, menselijke ideeën, dan kan Gods levenskiem, de Heilige Geest, niet werken. U kunt niet genezen zolang er nog ergens een gedeelte is dat nog niet is weggerot. heeft alle menselijke beginselen, alle wetenschappelijke ideeën, alle het zogenaamde, de dagen van wonderen zijn voorbij. Dat alles moet niet alleen allemaal sterven, maar rotten. En van daaruit groeit dan de levenskiem tot een nieuw leven. Dat is de enige manier waarop het kan groeien. Dat is de manier, dat is de reden waarom wij niet krijgen waarom vragen. Wij proberen zorgen van onze eigen ideeën met ons mee te nemen. Dat is de reden waarom de Lutheraanse kerk niet verder kon komen dan ze ging. En de Pinkstergroepen en de rest. Omdat ze daar een stel theologen in brengen. Dit had zo niet moeten zijn, dat is voor een andere dag en dit was daarvoor. En daar blijft het bij. Het kan niet tot dat volmaakte beeld van Christus groeien.
Amen.
Tenzij ieder woord van God in u wordt ontvangen.
Amen.
En dan wordt u dat woord. Zoals het zaad dat in de grond ging. Ik zou voor hen Hebreeën 11 vers 3 willen verklaren. De grootste geleerde die wij voor zover ik weet ooit hebben gehad was Einstein. En ik luisterde hier niet lang geleden in New York naar wat hij had gezegd. En hij sprak over de melkweg en hoe ver het verwijderd was. En hij bewees dat er een eeuwigheid bestond. En hoe lang het voor de man die met zoveel miljoen mijlen per uur gaat zou duren. Of het hem een miljoen lichtjaren per uur of zoveel jaren. Een 300.000 of zoiets dergelijks zou kosten om daar te komen. En dan nog eens 300.000 om terug te keren. En hij bewees er dan bij op de een of andere wijze dat die man slechts 50 jaar van de aarde was weggegaan. Eeuwigheid. En dat is een kleine melkweg, toen God ze uit zijn hand blies. De Bijbel zei het, en Einstein eindigde tenslotte hiermee. Er is maar één manier waarop iemand de oorsprong van deze wereld kan verklaren, en die wordt gevonden in Hebreeën 11 vers 3. Wij begrijpen dat de werelden door het woord van God tot stand werden gebracht. Dat is volkomen juist, en de wetenschap kan er zelfs niet aan tippen. En dan zegt u dat u niet in een wonder gelooft? Hoe kunt u? Hoe zou een geleerde ooit Noach's regen kunnen verklaren? Terwijl er voor die dag nooit één druppel regen op de aarde was gevallen.
Amen.
En toen Noach's regen kwam, tegen alle wetenschap in, waren er geen wolken daarboven. Nog nooit was daar regen geweest. Men kon bewijzen dat er boven geen regen was. En wanneer God toen die hemelen opende en de bronnen der aarde deed uitstromen, die de aarde wegspoelden, was daar een paradox. Hoe zeker is dit niet te redeneren, niet te verklaren, maar we weten dat God het deed, omdat de Bijbel het zei. En we hebben vandaag bewijsmateriaal op de aarde dat het zo was. God deed het, dat was een paradox. Toen nam God een oude man, Abraham genaamd, op 75-jarige leeftijd en zijn vrouw 65... Vele jaren de levenstijd, de menopauze, gepasseerd. En toen hij die man nam en hem een belofte gaf op 75-jarige leeftijd aan deze vrouw waarmee hij gehuwd was, zijn halfzuster. En hij had met haar geleefd sinds ze een meisje was. Ze waren getrouwd toen ze waarschijnlijk een tiener was en hier was ze 65 jaar oud. En hij zei, u zult een baby bij deze vrouw krijgen. En wat als Abraham gezegd zou hebben, ik geloof niet in paradoxen, ik kan dit gewoon niet aannemen. Dan zou het nooit zijn gebeurd. Maar ziet u, wanneer u zegt dat u iets gelooft, dan zult u het in werking moeten stellen. Vervolgens werd Abraham opgedragen zich af te scheiden van alle ongeloof.
Amen.
En alleen met God te wandelen.
Halleluja.
En in plaats van zwakker te worden, werd hij sterker.
Amen.
En toen hij 100 jaar was, en Sara 90, kwam die baby.
Halleluja.
Hoe zou Abraham zijn eigen zoon kunnen nemen? Een driedaagse reis ver, waarschijnlijk 90 mijl van enige beschaving verwijderd, boven op de top van een berg daar, waar de Heer hem had getoond zijn eigen zoon Isaac te gaan offeren. Isaac die omhoog ging beladen met het hout, zoals we weten, waar een type van Christus is, en bovenop die berg moest hij Isaac als een slachtoffer offeren. En toen hij alles volbracht had wat God hem had gezegd, of het doodsteken van zijn eigen zoon na, dwars door zijn keel, toen trok hij het mes uit de schede en zijn hand rees omhoog om God te gehoorzamen naar het woord. Want de Bijbel zei dat hij wist dat God geen belofte kon doen tenzij hij deze hield. En zoals hij hem kreeg als één uit de dood, was hij in staat hem uit de dood op te wekken en hem opnieuw aan hem te geven. En toen hij klaar stond om God volledig te gehoorzamen, greep hij zijn hand en zei, laat jouw hand daar, Abraham. En er was een ram in de wildernis vastgeraakt, met zijn horens in de heg en ranken verstrikt bovenop die berg. Waar leeuwen, wolven, hyena's, jakhalzen en de grote verscheurende beesten zijn die schapen eten. En er was toen hoog op de berg waar geen water is. Hoe kwam die ram daar? Abraham had overal stenen opgehaald om een altaar te bouwen. Maar op de een of andere manier was daar die ram. Het was een paradox. En elke man die God gelooft en hem op zijn woord neemt, het maakt niet uit wat de situatie is, God zal een andere paradox verrichten om zijn woord te houden. Want Abraham noemde de plaats Jehovah Jireh. De Heer heeft voor zichzelf in een offer voorzien. Hij kan nog steeds een paradox laten gebeuren. Hij kan het vanmiddag doen als u hem gewoon op zijn woord zult nemen. Daniel, uit een kuil, vol met hongerige leeuwen. Hoe kon het dat die man? Hoe zou het kunnen bestaan dat die man, te midden van een groep hongerige leeuwen, heel de nacht bij hen in die kooi bleef, zonder enig letsel? De engel des Heren, onzichtbaar voor iemand anders, stond daar. Het was een paradox. Iets moest die leeuw weerhouden bij hem te komen. Toen de Hebreeuwse kinderen in de vurige oven gingen, was dat in die geweldige eeuw tegen alle wetenschappelijk begrip in. Het was onwetenschappelijk voor een mens in een oven geworpen te worden, waarbij de man die ze daarheen leidde omkwam en degene die in de oven vielen in die oven een poos leefde. En het enige wat het veroorzaakte was dat het hun van hun boeien ontdeed.
Amen.
Dat is een paradox. Het was onverklaarbaar.
Halleluja.
Niet te beredeneren, maar toch is het de waarheid. Hier is Joshua, waar wij over spreken. Hoe dat die man, een gewone man, die alleen door een stel geloofsbelijdenissen was gekomen, die de mens had opgesteld, wetten en ceremonieën, waarin niet staat dat ook maar iets zegt over het geven van macht aan een man om de zon tot stilstaan te brengen, maar hier, wat een opdracht van God, elke stuk grond waarop uw voedsel zal treden, zal ik u geven. En de vijand werd totaal verslagen. De zon zou ondergaan. En als die koningen tijd kregen de volgende dag weer te verzamelen, dan zou hij zeker mannen verliezen. Maar Jozua wist dat hij zonlicht nodig had. En hij keek omhoog naar de zon en zei, sta stil, boven Gibeon. En maan, sta daar boven Ayalon. En voor de tijd van een volle dag, dat was heel de nacht, stond de zon stil en de maan stond daar. Dat is een paradox.
Amen.
Een man, wandelend in de wil van God, kon zoiets doen. Want hij was in een, hij was opnieuw in een Efeziër, met het evangelie.
Amen.
Zeker was het een paradox. Mozes met een stok in zijn hand, om de kinderen van Israël te gaan verlossen. Dat was een paradox. Terwijl Egypte al die legers en een goed getrainde mannen had, dat was een paradox. De maagdelijke geboorte, dat was een paradox. Hoe zou een maagd, tegen elk wetenschappelijk begrip in, een vrouw die geen man bekende, een kind kunnen voortbrengen? En niet alleen een kind, maar Emmanuel, die precies bewees te zijn waar het zeide dat zou zijn. Hoe kon dat gebeuren? Dat was een paradox. Omdat God honderden jaren tevoren tot zijn profeet sprak en de profeet gehoorzaamde Gods woord en het woord werd gesproken en het woord werd vlees gemaakt en woonde onder ons. En wij geloven dat. Zeker, het was een paradox. Hoe hij op de water kon wandelen, het was een paradox. Een menselijk wezen, naar de grootte van uw voetgemeente, die kon dat niet doen, maar hij deed het. Wat was het? Onverklaarbaar. Maar het was toch een paradox. God deed het en wij geloven het. Hoe voerde hij 5000 mensen met 2 vissen en 5 broodjes. Maar hij deed het. Hij vermenigvuldigde de vis niet alleen, maar bakte vis. Niet alleen brood, maar gebakken brood. Hoe kon hij water in wijn veranderen? Alles een paradox. Hij genas de zieken. Degene met melaatsheid, waarvoor tot op heden de wetenschap niets heeft om melaatsheid te genezen. Maar Jezus genas het met zijn woord. Het was een paradox. En hij is gisteren, heden en voor eeuwig dezelfde. Zijn woord geneest nog steeds de zieke. Het is een paradox. Zeker. Hij wekte de doden op, nadat het sterfelijk lichaam uit hen gegaan was. Lazarus, de zoon van de vrouw uit Nain, en Jairus' dochter. Hij wekte de doden op, met zijn woord, omdat hij het woord is. En dan, tot slot, nog iets geweldigs om te bewijzen dat hij de Messias was. Om te bewijzen wat hij was, moest hij komen op de juiste wijze en in antwoord op het woord. En het woord zei, toen hij tot de profeet sprak, de Heere uw God zal een profeet verwekken zoals ik. Er waren vele mannen opgestaan. En er waren in honderden en honderden jaren, was er geen profeet geweest. Hosale priesters en grote mannen. En als wij de geschiedenis tussen de tijd van Malachi en Matthäus lezen, 400 jaren, dan waren er geweldige mannen geweest, maar er was geen profeet. En toen hij dan op het toneel verscheen om te bewijzen dat hij die Efeziërs gemanifesteerd was, kondigde Johannes het aan. Maar Jezus was dat. Hij was het woord gemanifesteerd. Hij zelf. Toen Petrus op een dag met Andreas naar hem toe kwam, was zijn naam Simon. En terwijl Jezus daar stond, die man nooit in zijn leven had gezien, luister aandachtig, toen hij daar stond en naar de man keek, en zei, uw naam is Simon, en u bent de zoon van Jonas. Dat was een paradox. Zeker was het dat. Gewis was het een paradox. En toen Filippus daar stond en dit hoorde, en al die identiteit kende dat deze de Messias was, was hij zeker. Hij geloofde het. Hij was niet verdoofd, nog blind. Hij rende een paar mijl langs de oever en haalde zijn vriend Nathanael genaamd. En toen hij aan kwam wandelen, het geloof van die man dat iemand anders naar de samenkomst kon brengen om te gaan zien. En toen hij voor Jezus naar voren kwam, zei Jezus, zie, daar is een Israëliet in wie geen bedrog is. Dat verbaasde de man. Hij zei, wanneer hebt u mij ooit gekend? Nu let op, dit is onberedeneerbaar. Zeker, het is onverklaarbaar. Hij zei, hoe hebt u mij ooit gekend? Hij zei, voor Filippus u riep, zag ik u toen u onder de boom zat. Een paradox. Hij moest door een Samaria gaan. En toen hij Samaria, een stad in Sychar, passeerde, ging hij daar buiten zitten om op zijn discipelen te wachten, die heen gegaan waren om voedsel te kopen. En merk op, een vrouw van lichte zeden kwam naar die bron. En hij zei tegen haar, vrouw, ga mij wat drinken halen, of breng me wat te drinken. En ze zei, dat is ongewoon van u om dat te vragen. Wij zijn, wel, ik ben een Samaritaan en u bent een Jood en wij hebben geen relatie met u. Hij zei, maar als u wist met wie u sprak, let op deze paradox die staat te gebeuren, mis het niet. Ze zei, kunt u dit doen, dit zeggen? Ik ben een vrouw van Samaria en u bent een Jood. We hebben geen omgang. Hij zei, maar als u wist tegen wie u sprak, of wie tegen u sprak, zou u mij om wat drinken te hebben gevraagd. En hij ging verder tot hij vond waar haar moeite lag. En hij zei, ga uw man halen en kom hier. En ze zei, ik heb geen man. Hij zei, dat is de waarheid. U hebt geen man, omdat u er 5 hebt gehad. En degene met wie u nu leeft is uw man niet. Wat dat betreft, hebt u de waarheid gezegd. Ze zei, Heer, ik zie dat gij een profeet zijt. Men had er in honderden jaren geen gezien. Ze zei, wij weten dat de Messias zal komen. En wanneer hij komt, zal hij ons deze dingen vertellen. Hij zei, ik ben hem. Het was een bewezen paradox. En het is de evangeliewaarheid gebleken. Een evangelie dat dit had beloofd. En hier gebeurde het en het bewees waar het was. Laat mij u hier nu een geweldig, indrukwekkende paradox geven. In een ogenblik, in Johannes 14, vers 12, zei Jezus, hij beloofde, dat de gelovigen die hem geloofden, zouden dezelfde werken doen. Is dat waar? God die een wet maakt, of een belofte doet, moet die belofte houden, om God te zijn. Hij houdt hem. Om te bedenken dat de God, dat is een paradox op zichzelf, dat God die een belofte doet en die belofte niet kan breken, dat hij die belofte van de dingen die hij deed aan zijn volk gaf en door het tijdperk heen laat volgen tot hij weer terugkeert. Gaat dan heen in de hele wereld, predik het evangelie aan elk schepsel. Elk schepsel, heel de wereld, hij die gelooft en gedoopt is zal gered worden en hij die niet gelooft zal verdoemd worden en deze tekenen zullen degenen die geloven volgen. Hij zal dat woord moeten houden. Amen. En omdat hij het gezegd heeft, het uit zijn mond kwam,
Amen.
Zal het vervuld moeten worden.
Amen.
Heel de schrift zal vervuld moeten worden. Dus is het een paradox op zichzelf om Jezus, de Zoon van God, zo'n verklaring te horen geven. De dingen die ik doe, zult u ook doen. De Bijbel zegt nu in Hebreeën 13 vers 8, hij is gisteren en vandaag voor eeuwig dezelfde. Het is een paradox, omdat het gedaan moet worden. Hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar geen woord dat ik ooit gezegd heb, zal ooit falen. Hij heeft gesproken, het moet worden gedaan. Wel nu vrienden, ik geloof dat hij gisteren, heden en voor eeuwig dezelfde is. Ik geloof dat hij vanmiddag in dit gebouw net zo in staat is een paradox te veroorzaken, omdat hij beloofde dat het zou gebeuren. En hoeveel te meer heeft hij beloofd? Hoeveel te meer is het in de Bijbel gebleven voor ditzelfde tijdperk waarin wij leven, de Efesius opnieuw van de gemeentetijdperken. We hebben 7 gemeentetijdperken. En ons is beloofd dat met het Laodicea gemeentetijdperk er weer een Efesius zou zijn. Dat is waar. En hier zijn wij. Ik geloof met heel mijn hart deze Jezus Christus die de belofte deed. Zoals ik in mijn vorige boodschap zei, terwijl ik daarginds tegen die muur stond, toen ik enkele weken geleden hier was, telkens wanneer u uw vinger beweegt, gaat dat de wereld rond. Het stopt nooit. Elke beweging die u maakt, zult u zien bij het oordeel. Televisie bewijst dat het hier is, die vierde dimensie. Maar televisie fabriceert dat beeld niet. Het leidt die golf slecht door kanalen in een buis. En u ziet een beeld, kleur, alles, elk bewegend object dat in de wereld plaatsvindt, gaat hier nu regelrecht door deze ruimte en maakt een opname. En op een dag zal uw opname gesloten worden en u zult uw verantwoording moeten afleggen ten opzichte van deze opname. Dat is waar. God, laat mij zo geplant zijn, laat mij zo dood zijn aan mijzelf en alles om mij heen. Maar mij bewust zijn van het woord van God dat leeft onder ons vandaag. Laat ons bidden. Heer Jezus. Gij waar een paradox toen God vlees gemaakt werd. Ik bid u, hemelse Vader, dat u zich vanmiddag wilt manifesteren door u hier vandaag aan ons te bewijzen, niet alleen aan ons bewijzen, er is naar ik vermoed 90% of meer van de mensen die hier zitten die iedere woord geloven, maar opdat wij u misschien zouden mogen zien en dat u laat weten dat dit woord dat u sprak nog steeds alsmaar rond de wereld reist. Net als een grammofoonplaat. Laat ons in die plaat bewegen, Heer. Laat ons erin bewegen en het niet alleen horen alsof het tweedehands kwam uit de mensenmond. Maar laat die mond en persoon en de mensen, alle die hier zitten, uw woord worden. We zijn gereed om te sterven, Heer, aan onze eigen ideeën. Om enkel te zien dat u uw belofte houdt. De dingen die ik doe, zult u ook doen. Ik bid dat u dit wilt toestaan. In Jezus' naam. Amen. Even voor wij de gebedstrijd roepen. Ik had op een dag een beetje ijs met een oude vriend van mij, die dokter is. Hij zei, ik wil je wat vragen, Billy. Ik zei, goed. Hij zei, geloof jij in, dit is waar ik deze gedachte van paradox van kreeg. Hij zei, geloof jij in een paradox? Ik zei, zeker. Ja, hij zei, ik weet dat je het gelooft. Hij vertelde mij over een zekere persoon die genezen was, waarvoor was gebeden, waaraan hij jarenlang medicijnen voor epilepsie had verkocht. En soms waren het wel 7 of 8 aanvallen per dag, zware medicijnen. En hij zei, ze zijn nooit meer teruggekeerd. En ik bezoek hen nog steeds, nooit meer gehad. Hij zei, ik wil je iets vertellen, alleen om je te laten weten dat ik geloof waar je over spreekt. Hij zei, gedurende de tijd van de economische crisis ging mijn zoon hier over de winkel. En hij zei, hij bediende een nog tamelijk jonge man die net zei dat hij, wel, maar had hem een briefje gestuurd voor medicijnen. En hij zei, er kwam hier een man naartoe met zijn vrouw, een kleine vrouw. Je kon er zien dat ze ongeveer op het punt stond elk moment een krint te krijgen. En hij zei, ze kon gewoon niet langer in de rij staan, dus bracht hij zijn vrouw naar de deur en ze leunde gewoon op zijn schouder. En hij zei, mijn zoon ging erheen en zei, kan ik u helpen? Hij zei, ja, hier is het recept van de dokter. Maar ik wil het u verduidelijken, we hebben het geld toch niet. We krijgen het van de provincie, maar mijn vrouw kan het niet langer meer uithouden. De dokter zei dat ze direct medicijnen moest hebben. En hij zei, als u haar slechte medicijnen wilt geven, zal ik er rechtstreeks naartoe gaan en in de rij gaan staan tot ik het geld van de provincie krijg. En die jongen zei, maar meneer, het spijt me. Het is tegen onze regel hier medicijn te geven zonder geld te krijgen. U weet wat voor tijd het was in die dagen. En hij zei, wel, ik vind het jammer voor haar, maar ik kan het niet doen. Hij zei, en ik zat hier binnen de krant te lezen. En ik keek op en iets vreemds verwarmde mijn hart. Ik kwam erheen en zei, wacht eens even, zoon, wacht eens even. De man die liep de deur al uit en zei, ja, en hoor, de zoon. Terwijl hij de deur uitging. En hij zei, ik zei, een ogenblikje, wat was dat? En hij zei, wel, deze man. En hij legde het me uit. Ik zei, laat me het recept eens zien. En hij zei, wacht maar even, zoon. Ik zal het medicijn voor je halen. Hij zei, en ik ging weer terug, maakte het recept klaar. Wat de dokter op het briefje had geschreven. En hij zei, Ken je er een? En ze hadden dat geld niet en ik overhandelde het hem, niet wetend of ik het zou ontvangen of niet, maar ik dacht gewoon dat ik het moest doen. En ik voelde gewoon dat ik het moest doen. En hij zei, Billy, toen ik dat medicijn in de hand van die vrouw legde, was het de Heer Jezus. Ik zag daar een man staan. En later las ik dat in de schrift, dat er staat, in zoverre u het aan de geringste van deze, mijn kleintjes, gedaan hebt, hebt u het mij gedaan. En hij zei, Billy, wat gebeurde er met mijn ogen? Zag ik het eigenlijk wel? Ik zei, ja zeker, ik geloof het. Ik geloof dat u zo uw werk als apotheker vervulde in die noodtoestand waar het voor nodig was.
Amen.
Jezus zei, wat u aan die anderen gedaan hebt, hebt u aan mij gedaan.
Amen.
Ik geloof het. En ik geloof vandaag hetzelfde, hier tegenwoordig, met deze mensen, dat Jezus Christus zichzelf kan manifesteren.
Amen.
Zich onder ons vanmiddag het vleesgemaakte woord kan maken. Wilt u het geloven? De Heere zegen u. Nu gaan we de gebedskaart oproepen, opdat de mensen kunnen komen. En we kunnen er niet te veel hebben, omdat ik, als ik goed naar mijn horloge kijk, nog 25 minuten heb om precies om 4 uur op tijd te sluiten. Maar we zullen blijven doorgaan. Laten we nu beginnen vanaf gebedskaart, ik geloof dat het A was. Ja, A, laat ons beginnen met A. 1. Wie heeft gebedskaart A1? Ik roep u één voor één, dus als u dus verlamd bent, dan kunnen wij u dragen. Goed, gebedskaart A1, wie heeft deze, steek uw hand op, ergens in het gebouw. In orde, kom, zij geen zacht eraan. Zou u willen komen, dame, als u kunt? 1, 2. Wie heeft gebedskaart 2? A2, zou u uw hand op willen steken? Kunt u lopen? Goed, kom direct hierheen, aan deze kant. 3. Als u direct uw hand wil opsteken, ik kan u halen. We zullen dan niet zo lang hoeven wachten. Gebedskaart nummer 3. Zou u uw hand willen opsteken? In orde. Een man daar beneden. Geen, goed, kom maar hier, meneer. Gebedskaart nummer 4. Wilt u uw hand snel opsteken, zo snel mogelijk? Gebedskaart nummer 4, in orde. Nummer 5, zodra ik vraag, staat u op. Nummer 5, goed. Nummer 6, nummer 7, nummer 8, nummer 9, 10. 10, hier nu langs meneer. 10, in orde. 11, 12, 13, 14. Kwam u meneer? 14, goed, 14. Wel. Dat zal op het ogenblik genoeg zijn. Dat zal overmiddag wel genoeg zijn, want we hebben niet te veel tijd. Nu kijk, ik verlang dat u mij uw onverdeelde aandacht schenkt. Nu, Jezus deed deze belofte. Een klein ogenblikje en de wereld zal mij niet meer zien. Doch gij zult mij zien. Gelooft u dat? De wereld is... De gang van zaken in de wereld ziet u. Hij wist dat ze verder zouden overgaan in modes en dergelijke. Maar ze zullen mij niet meer zien, maar u zult mij zien. Want hij beloofde, ik zal met u zijn, zelfs tot het einde van de wereld. Is dat zo? En de Bijbel zei in Hebreeën 13 vers 8, hij is gisteren, heden en voor eeuwig dezelfde. Gelooft u dat? Dat is een belofte. Nu, u hoeft niet hierboven te zijn om genezen te worden. Het enige wat u doen moet, is geloven dat dat woord de waarheid is. Nu ga ik u vragen, als u wilt, om gewoon even een paar ogenblikken eerbiedig en stil te zijn. Zijn ze allemaal gekomen, Billy? Zijn er 2 niet, 3 niet? Wat zeg je? Nog 3. Nummer 3. Gebedskaart nummer 3. Wat is het Mexicaanse woord voor 3? Kan iemand het zeggen? In orde, stellig, hebben ze het gehoord. Wie die gebedskaart ook heeft, kom in de rij, wilt u? Oh, ik denk dat iemand hem had en het niet wist en ze gingen terug, in orde. Nu wat betreft, gelooft nu iedereen met heel zijn hart? Wel, laat ons dan nogmaals bidden, Heer Jezus. Wij beseffen nu dat we het woord kunnen lezen, het uitleggen naar ons beste weten... Maar Heer, u bent de enige die het kan bevestigen. U bent de enige die kan zeggen of het goed of verkeerd is. En ik bid u vandaag, Vader, dat u wilt toestaan dat de ogen van de mensen worden geopend. Mogen wij vanmiddag een paradox zien. Net genoeg, Heer, om de mensen te laten zien dat u aanwezig bent. Dat u niet uitbestaan bent. Dat uw woord gisteren, heden en voor eeuwig hetzelfde is. Want u bent dat woord. Ter wille van de zieke Heer. Ter wille van degenen die lijden. Velen zijn hier waarschijnlijk uit verschillende delen van het land, delen van de natie. Ze lijden zo, ze zouden anders niet van de samenkomst kunnen genieten, als ze niet genezen waren. Ik bid u ze genezen wilt. Sta toe, Heer. En nu wij slechts fysieke menselijke wezens zijn en slechts het woord kunnen prediken en zeggen wat u gezegd hebt, de waarheid te zijn, bent u nu degene om het tot werkelijkheid te brengen. Ik bid dat u het wilt toestaan in Jezus' naam. Amen. Ik zou graag voor een moment uw onverdeelde aandacht willen hebben. En als iedereen nu enkele ogenblikken wil gaan zitten. Wel nu, voor zover ik weet natuurlijk, weet ik niet iemand die ik in het gebouw kan zien die ik zou kennen. Nu hoeft hier niet te zijn om genezen te worden. Iedereen weet dat, zie. En er was dus een kleine vrouw, ze kon geen gebedskaart krijgen, zouden we zeggen. En zij raakte zijn kleed aan. En hij keerde zich om en keek en zei, wie heeft me aangeraakt? En ze alle ontkenden het. En hij keek om zich heen en zag die kleine vrouw. Ze kon zich niet verbergen, want ziet u, de geest van God die in hem was, leidde hem. Hij was het woord en het leidde direct naar haar. En hij vertelde haar wat haar moeite was. En ze had een bloedvloeiing en ze werd genezen. Ze geloofde het en onmiddellijk voelde ze in haar lichaam dat de bloedvloeiing werd geremd. Is dat juist? Het werd daar direct gestopt. Hij is vandaag nu precies eender. U hoeft hier niet te zijn. De Bijbel zei in het Nieuwe Testament, Jezus Christus is onze hoge priester. Geloven wij dat? De enige hoge priester die wij hebben. De enige bemiddelaar die wij hebben tussen God en mens is de man Jezus Christus. Gelooft u dat? En de Bijbel zei, hij is de hoge priester die aangeraakt kan worden door het gevoel van onze zwakheid. Is dat juist? Hoeveel weten dat echt? Steek uw hand op. In orde? Ik ben niet tussen vreemdelingen met dit woord. Hoe zou hij nu handelen als u hem aanraakte? Hij zou eender handelen als hij deed toen hij hier was, omdat hij dezelfde is gisteren, heden en voor immer. Is dat juist? Gelooft u nu? U zegt, Heer, ik ben in samenkomsten geweest, maar ik ga vandaag geloven. Ik zal zelfs geen enkele gedachte van mijzelf nemen. Ik ga alleen met heel mijn hart geloven dat u hier bent. Ik heb een nood en u helpt u mij maar, Heer. Zie, doet u dat nu en wordt niet nerveus. Gewoon rustig. Gelovig. Een gave van geloof is niet iets wat u neemt en u doet er iets mee. Een gave van geloof is dat u uzelf uit de weg ruimt. De gave is om uzelf uit de weg te krijgen. Hier staat nu een vrouw. Vader God weet, zover ik ooit geweten heb, heb ik de vrouw nog nooit in mijn leven gezien. Ze is een volslagen onbekende voor mij. Maar, en er zijn er nog geen 2 of 3 mensen die ik daar kan zien, die ik wel ken. Ik geloof dat dit mevrouw Veel is die hier zit, broeder Lies vrouw, ik weet het niet zeker. Dan ken ik deze 3 of 4 jongens die hier zitten. Voor zover ik weet is dit alles wat ik op het moment in de samenkomst zie die ik ken. Ik geloof dat dat broeder Anthony Milano is die daar zit van New York. Broeder Pat Tyler van Kentucky. Behalve ik weet dat Fred Zot meneer ergens is, want ik hoorde hem een poosje geleden amen roepen. Dat is ongeveer alles. En de hemelse vader weet dat. En deze vrouw hier. Ik heb haar nou nooit gezien. Ik heb geen idee waarvoor ze hier is. Ze is gewoon een vrouw die hier op het podium komt, net zoals u die daar zit. Nu, als deze vrouw in nood is, dan, als ik haar kon helpen, dan zou ik het zeker doen. Maar nu, wel, dat hangt af van wat ze nodig heeft. Als het geld was, daar zou ik $5 of $10 bijeen kunnen scharrelen. Behalve dat, ik weet het niet, zie. Tenminste, zou ik haar een gedateerde postcheck willen geven tot ik mijn inkomen volgende maand ontvang. Maar wat nu als zij huiselijke moeilijkheden heeft, gezinsmoeilijkheden? Ik zou zeggen, ga u hem aanhalen, laten we het met elkaar bespreken. Misschien kan ik u helpen. Ik heb geen manier om thuis te komen. Goed, ik zal iemand vragen of zij u willen brengen, u thuis brengen, die uw richting moet gaan. U weet hier in welke straat, of waar het ook is, ik weet het niet, maar als het ziek is, dan weet ik het niet. Zie. Maar ik ken die vrouw niet. Maar er is iemand hier, dit woord, dat beloofde, de dingen die ik doe, zult u ook doen. Wel nu, misschien, wat als deze vrouw ziek is? Misschien heeft ze kanker, misschien heeft ze TBC. Of iets waarbij medicijn niet kan helpen in dit stadium. Goed nu, ik zou in geen geval die vrouw kunnen genezen. Maar als zij nu aan mij kan openbaren wat zij verlangt, wat ze nodig heeft, net zoals zij deed bij de vrouw aan de bron, of zoals zij tegen Nathanael zei, of Simon vertelde wat zijn naam was, hij zei, uw naam is Simon, u bent de zoon van Jonas. Voortaan zult u Petrus worden genoemd, wat een kleine steen betekent. Wel nu, als hij zoiets in uw allertegenwoordigheid zou doen, laat dat zien dat dit woord waarheid is. Hoeveel willen dat nu geloven? Is hier iemand die de vrouw kent? Steek daar uw hand op. Enige mensen in dit gebouw? Ja? Velen van u kennen haar. Goed. En de vader weet dat ik haar niet ken. Wel nu, laat ons zien wat hij zou willen zeggen. En zou dat een paradox zijn? Ik weet niet wat er verkeerd is met haar, maar God weet dat. En ik ga nu tot uw vrouw spreken. Dit is nu de eerste persoon die ik ongeveer sinds 3 maanden geleden voor mij heb gehad. En ik wil nu even tot de dame spreken. En wat is dat? Contact maken met haar geest. Net zoals deze deed met de vrouw aan de bron, contact maken met haar geest. Nu dame, als de Heer Jezus mij kan openbaren wat verkeerd met u is, of waarvoor u hier bent, of iets waarvan u weet dat ik er niets van af weet, of iets in die lijn. Zou u willen geloven dat hij het was? Het zou hem moeten zijn, nietwaar? Het zou hem moeten zijn. Als hij het doen wil, dan zullen wij alle dankbaar zijn dat wij weten of zijn woord juist is. Dan kunnen wij daar vertrouwen in stellen. Want nu, als hij mij kan openbaren wat uw moeite is, en ik ken u niet en u weet dat, maar als hij mij nu kan openbaren wat uw moeite is of iets omtrent u, dan toont dit dat hier ergens een geest is die u kent en u weet dat ik u niet ken. Dus zou het niet de mens zijn, het zou de geest zijn. En dit is wat God in deze tijd van Efeze beloofde. Gelooft u dat dit de waarheid is?
Amen.
Mogen hij het u toestaan? Ik zie iets. Zij lijdt aan iets zoals voorhoofdsholte, ontsteking hier in haar hoofd. Dat is waar. Is het zo? Steek uw hand op als dat zo is. Maar voorhoofdsholte ontsteking zou u niet zo laten niezen en op die manier gedragen. Dus hebt u ook hooikoorts. Dat is waar. U bent niet van Phoenix. U bent van daar, waar er heel veel heuvels zijn, bomen. U bent van Flagstaff. Ja. Gelooft u dat God mij kan vertellen wie u bent? U bent mevrouw Earl. Ja. Dat is waar, is het niet? Ga nu, geloof, het zal allemaal voorbij zijn. Is hij nu gisteren en vandaag en voor eeuwig dezelfde? Nu de hemelse vader weet dat ik die vrouw gewoon zag. Zie het woord bewezen. Nu, dat ben ik niet. Ik ben maar een man. Net zoals deze microfoon. Zonder dat ik of iemand anders er doorheen spreekt, is hij stom. En zo is een mens gewoon stom. Maar het is de geest. En die geest is daar precies onder u. Zie, hij is de geneesheer, niet ik. Hoe maakt u het, meneer? Nog een man, welke een persoon is die voor mij een onbekende is. Ik ken de man niet. Nu, voor zover ik weet, heb ik hem nog nooit in mijn leven gezien. Maar de geest nu, de Heilige Geest in Jezus Christus, is dezelfde geest. De gezalde, Jezus, de man, was de Zoon van God. Maar de Heilige Geest die op hem was, was God. Mijn Vader woont in mij, zie. Het is de Heilige Geest. Dus is het nog steeds God. Nu, als ik alleen maar mijzelf, die man, zichzelf uit de weg kan krijgen, dan is dat gedeelte dood. Laat dan de geest van leven aan het werk gaan. Zie, daarom wacht ik een ogenblik om te zien wat er gebeurt tot de zalving gaat beginnen. Als de Heere God, in wiens tegenwoordigheid wij zijn, mij wil openbaren, meneer, wat uw probleem is, of iets wat u hebt gedaan, of iets omtrent u, gewoon maar iets. Natuurlijk, hoe meer we zouden spreken, hoe meer het zou werken, maar er zijn nog anderen die in de rij staan zien. Maar indien hij mij alleen vertelt wat uw kwaal is, wilt u dan geloven dat ik zijn dienstrecht ben en geloven dat hij aanwezig is? Een breuk. Is dat juist? Dat is juist. U zegt nu, hoe werd dat gedaan? Ik wilde dat ik het wist. Er is niemand die dat kan verklaren, dat is een paradox. Ja, omdat u het zou weten, ik zie nog iets anders, een onderzoek. U hebt ook een hartkwaal. Steek uw hand op. Meneer Anderson, u kunt nu naar huis gaan. Jezus Christus zal u beter maken. Zo is het. Geloof gewoon, heb geloof. Twijfel niet. Hoe gaat het met u, meneer? Wij zijn vreemdelingen voor elkaar. Ik ken u niet. Voor zover ik weet is het de eerste keer dat ik u ooit gezien heb. Voor mij, om u te kennen, maar dat is zo. Maar hij kent ons allebei. Weet u nu waarom dit plaatsvindt? Het is zijn genade die het toestaat om deze mensen te brengen tot het bewustzijn van God. Nu, niets over u wetend, u op geen wijze kent. En dan een onbekende man die hier komt. Het zou volkomen een paradox zijn. om iets te laten gebeuren, om te weten wat verkeerd was met u, of iets wat u gedaan hebt, of iets wat u niet had mogen doen, of iets wat u had moeten doen, of wie u bent, of iets omtrent u. Het zou een paradox moeten zijn, omdat er geen manier is voor iemand om dat te weten. Behalve een openbaring van het ongeziene. Zo is het. Als hij dit nu voor u zal doen, tussen u en mij, zodat het gehoor, niet een show, maar opdat men mocht zien dat het Efeze hier is. Dat dit de zaak is die overbrugt tussen de denominatie en het glorieland. Hij beloofde het. Opdat men overtuigd mocht zijn dat wat wij vertellen de waarheid is. U nu te kennen, u weet dat ik u niet ken. Dat is, steek uw hand op, zodat de mensen zien dat u... Ik heb de man nog nooit in mijn leven gezien. Hij is gewoon een man die hier staat. Vraag elk ander. Maar u leidt aan een breuk. U hebt ook aanbijen. Dat is waar. U hebt een lange reis moeten afleggen om hier te komen. U bent zelfs geen Amerikaan. U bent een Canadees. U hebt een zoon met u meegebracht. Die geestelijk gehandicapt is, dat is waar. Wilt u dat ik u vertel waar u vandaan komt? U bent van de provincie Saskatchewan. De stad Saskatoon. Geloof met heel uw hart en God zal u met uw zoon gezond naar huis terugzenden. Gelooft u het? God zegen u. Gelooft u nu? De Heere God blijft nog steeds God. Er is geen ander dan Hij. Hoe maakt u het? Hier is een dame, een onbekende voor mij. Misschien een beetje ouder. Ik heb haar nooit gezien, maar ze is gewoon een vrouw die hier staat. Ik zou me moeten haasten omdat ik nog 7 of 8 minuten over heb. Kijk eens hier. Gelooft u dat deze dingen waar zijn? Met heel uw hart. U weet dat het voor mij onmogelijk is om te weten wat er aan u mankeert of iets omtrent u. Maar het is niet onmogelijk voor God om het te weten, dat Hij het wist voor er zelfs een wereld bestond. Is dat zo? Hoeveel geloven dat dit waar is? Zeker, Hij kende elke knippering van uw oog. Hij is oneindig. En bedenk even, door zijn genade heeft Hij met zijn evangelie hetzelfde aangeboden wat Hij beloofde te doen. Dan is daar een hemel op en wij gaan daar naartoe. En wij zijn nu in deze Efeze. We zijn hierin, komend vanuit de een in de ander. U mankeert zoveel dingen, complicaties, zoveel dingen verkeerd. U bent niet hier vandaan. U komt uit het westen. U bent van Californië, juist. U hebt ook een zoon die... Die gekweld wordt... Dat is zo, er is iets, ik blijf water zien op een geweldig groot meer. U hebt iemand die u zeer nabij is, die in Chicago woont, die mij kent. Dat is juist, dat is waar. U weet dat ik u niet ken, maar gelooft u dat God weet wie u bent, mevrouw McQuire? U hebt uw verzoek ontvangen, ga naar huis en dank God. Hoe gaat het met u? Je bent een zeer jong persoon. Maar ziekte en kwalen maken geen onderscheid in personen. Hoeveel weten dat? Wij weten dat het geen onderscheid maakt. Indien gij kunt geloven met heel uw hart en heel uw ziel. Die astma zou je verlaten als je met je hele hart zou geloven. Die borstkwaal, gelooft u dat het u ook zou verlaten, zuster, en u gezond zou worden? Wat hebt u aangeraakt? Ze is 6 meter of meer van mij verwijderd. Ze raakte de meester aan. Het is verstopping van de zenuwen. U zult in orde zijn. Dit is iets eels waarvoor deze jonge vrouw hier staat. Zij is puur een onbekende. Ik heb deze vrouw nog nooit gezien. Maar ze is hier door iemand anders gebracht. En wat haar hier bracht was omdat zij een geluidsband die ik gemaakt heb hoorde. En ze is hier en zoekt naar de doop van de Heilige Geest. Dat is precies waarvoor ze hier is. Dat is waar, jonge dame. Juist, kom hier. Dierbare God, mag dit kind dat hier staat, dat zich door de duisternis naar het licht heen breekt, mag ze de Heilige Geest ontvangen en naar haar huis en haar geliefde gaan, hun tonen wat voor geweldige dingen Jezus voor haar heeft gedaan. Amen. God zegen je, twijfel niet, geloof. God kan alle soorten van nervositeit genezen, gelooft u dat? En astmatische toestanden en u beter maken, gelooft u dat? Ga dan en geloof met heel uw hart. Mogen God u zegenen, broeder. Hoe oud bent u? U moet uit die nervositeit komen voordat het te lang duurt, is het niet? Omdat u allerlei afmattende aanvallen krijgt en van alles overkomt u. Wat heeft u nu verlaten? God geneest nervositeit, ook maagkwalen. Gelooft u dat? Ga dan eten wat u wilt. Jezus Christus heeft u genezen. Gelooft u daar ginds, ieder van u? Er zit een man in een shirt naar mij te kijken. Ja, hij keek zo juist naar beneden, naar zijn shirt. Ja. Gelooft u dat God klierkwalen kan genezen? U gezond kan maken? U geloofde toen, is het niet? Op hetzelfde moment genas deze kleine jongen van die astmaconditie. Ga naar huis en u zult ook beter worden zien. Geloof met heel uw hart. Kleine dame die daarnaast die vrouw daar zit. Zou u kunnen geloven dat uw ogen ook gezond worden? U gelooft dat God uw oogkwaal zou genezen? Steek uw hand op als het dat was waarvoor u bad. Zie, wat raakte zij aan? Jezus Christus, de Zoon van God. Gelooft u? Gelooft je, jongeman? God kan die bloedtoestand genezen en het in orde maken. Wil je dat geloven? Die suikerziekte en rommel wegnemen en je gezond maken? Geloof je dat? Ga hem vertellen dat je het gelooft en ga heen. Kom, meneer. U hebt een maagkwaal. Gelooft u dat God het kan genezen en gezond maken? Ga heen en geloof het en u zult beter worden, gezond gemaakt worden. Kom en breng dit jongetje. Kijk eens hier, zoon. Kom van ver. Verandering in hoogte, verandering van klimaat, zal astma soms genezen. Maar er is één onfeilbare genezing. Jezus Christus, de Zoon van God. Hij gaf zijn Zoon, zodat de uwe genezen mocht worden. Gelooft u dat? Geloof het met heel uw hart en het zal hem verlaten. Het zal een normale, gezonde man worden. God zegen u, zuster. Gelooft u? Voert God nog steeds paradoxen uit? Het onverklaarbare, onberedeneerbare, dingen waarvan de mensen het niet zouden begrijpen hoe het zou moeten, maar het is toch waar, is het niet? Hoeveel worden nu gewaar en bemerken in hun geest dat er hier iets moet zijn dat bovenmenselijk begrip uitgaat? Nu, ik denk dat we minstens 15 mensen hebben opgeroepen in die rij, elk van hen, en 4 of 5, 6, daar ginds in die rij, zonder gebedskaart, op wie dat er ook in de rij was, daar in de gehoorzaal. Maar we zijn nu precies een minuut voor sluitingstijd. Heeft hij het precies op de manier gedaan waarop hij gezegd had dat hij het zou doen? Hoe ben je geloven nu dat hij gisteren, heden en voor immer dezelfde is? En we merken zijn aanwezigheid. Nu hebt u zijn tegenwoordigheid gezien. Nu hebben uw ogen gezien, uw oren verstaan. En God heeft zijn aanwezigheid voor uw ogen bevestigd. En dat wat u heel de tijd voelt, wat u veroordeelt wanneer u verkeerd bent, en u vertelt dat niet te doen, diezelfde God is voor u hier vanmiddag zichtbaar geworden in zijn werken. Hoeveel zeggen hier nu amen op? Zeker is het zo, hij is hier nu. Is er hier een in ons midden die nooit een christen is geweest, nooit enige geloofsbelijdenis heeft gehad, u bent er nog nooit naar de kerk geweest? Zou u op willen staan en zeggen, ik wil niet voor u staan, prediker, maar ik wil gaan staan omdat ik in de tegenwoordigheid van deze persoon, Jezus Christus, ben, die nu de Heilige Geest over ons is. Ik wil staan en zeggen, ik wil dat u mij redt van mijn zonde. Dat is alles wat ik van u verlang. Sta gewoon op en dat zal getuigen. Dat is de enige tijd die we hebben om het te doen. Zeg, ik verlang een christen te zijn. Sta op en ga dan direct weer zitten. Is er één in het gebouw? Hoeveel zijn er in het gebouw? Ik zou niet moeten zeggen, is er één, omdat er wel meer dan één zou kunnen zijn. Hoeveel in het gebouw willen nu direct gaan staan en zeggen, ik ben verkeerd geweest, God. Vergeef mij. Ik ga staan om aan u te getuigen dat ik fout ben geweest. Ik zal gaan zitten terwijl ik hier in uw tegenwoordigheid ben en ik zal gaan zitten. Sta gewoon op. Is er één? Zijn er meer dan één? Eén hand. God zegen u, jongeman. Is er nog één? God zegen u. Is er nog één? God zegen u. God zegen u. God zegen u, broeder. Nog meer. God zegen u. Daar ginds. Nog een ander. Ik ben verkeerd geweest. God vergeef mij. God zegen u, meneer. Ik ben verkeerd geweest. Het spijt me, heer. God zegen u. God zegen u. God zegen u. Is er iemand geweest die achterdochtig was over deze bediening? En u bent nu overtuigd dat het waar is. Sta dan op en zeg, God vergeef mij. Sta je gewoon op en zeg, ik was wat achterdochtig, broeder Brenner. Het is nu allemaal weg. Steek uw hand op. Niemand? Dank u. Dank u. Hoeveel geloven dit? Ik kon het niet zijn, maar het is de Christus, de Zoon van God. Dank u. Dan zult u grotere dingen zien dan deze die gedaan zijn. Zolang u zult geloven, blijf bij Christus. Ik zal mijn best doen om zelf recht te staan met hem. Hoeveel hier zijn u ziek en gebrekkig? Steek uw hand omhoog. Ik ben ziek, broeder Brenham. Ik ben behoeftig. Ziet u? Kijk eens naar de mensen. Wilt u dit niet doen en gewoon mijn woord zozeer geloven? Laten wij elkaar de handen opleggen, terwijl ik mijn handen naar u uitsteek. Laat ons bidden. Dierbare God, ik breng dit kleine auditorium, waar wij het woord van God vanmiddag hebben gehoord en gelezen, tot u. We weten dat elk gedeelte de waarheid is, omdat het uw woord is. Wij geloven nu niet alleen dat het waar is, wij weten dat het waar is. Wij hebben u iets zien doen, Heer, dat mensen laat weten dat daar nog steeds, behalve een schijnbare tegenstrijdigheid van de wereld en tijdsruimte en de natuurlijke wetten van God, kunnen wij hier zien waar de wet van de dood die werkt in een menselijk lichaam, waar de wetenschap gefaald heeft te genezen door hun onderzoek. En heren, we zijn u dankbaar voor deze mensen. Geenszins kleineren wij hen. Wij zijn dankbaar voor hen. Maar heer, wanneer het komt tot een plaats dat men niets meer kan doen, zien wij nu uw grote hand binnenkomen. Weten dat er geen mens is die hen zou kunnen genezen, omdat hij een dokter zou zijn of een geneesmiddel moet nemen. Maar om de Zoon van God neer te zien komen. En die deed de belofte, zodat wij er allen in geloven. En ieder mens hield zijn hand omhoog die niet gered was en die gered wilde worden. God, iets waarschuwde hun hart. Sommigen van hen zeiden dat ze verkeerd waren geweest, misschien teruggevallen. En ze wilden terugkeren en ik bid dat u elk van hen wilt terugnemen. Want zij weten, Heer, en wisten, vele van hen mogen mij gekend of van mij gehoord hebben gedurende deze jaren. En weten dat er niets goeds in een mens is, mijzelf in het bijzonder. Hoe zou er in het goed in kunnen zijn? Maar toch hebben zij dat woord dat God beloofde gemanifesteerd zien worden. Zij zijn overtuigd dat het de waarheid is. Ze hebben het aangenomen. Vele van hier kon ik niet naar het podium brengen. En vader, u bent mijn getuige. Nooit heb ik gezegd dat het iets zou zijn wat ik kon doen. Niets meer dan mijzelf aan u toe te wijden. En u mij uit de weg te laten ruimen. En uw geest daarin te laten werken. Nu vader, als wij zien dat één persoon dat kan doen, kunnen anderen het doen. En ik bid dat ieder die zijn handen op de ander gelegd heeft, die ziek en aangevochten is, op dit moment genezen zal worden. Laat de grote Heilige Geest nu het gebouw doorgaan en ieder gezond maken. Red ieder, Heer. Geef zo'n ervaring. Stort de Heilige Geest op dit gehoor uit. O, wij kijken er deze komende week naar uit dat u grote dingen zult doen. Laat het zo zijn, Heer, op dit moment, in de naam van Jezus Christus. Laten we nu alle gaan staan. Gelooft u met uw hele hart? Nu, ik vraag maar voor onze zuster daar bij de piano ons het akkoord wil geven van ik wil hem prijzen, ik wil hem prijzen. Laten we het nu samen zingen. En we hopen u morgenavond te ontmoeten. We zullen dadelijk officieel sluiten, maar ik wil dit lied nog met u zingen. Goed, daar gaat het. Ik wil hem prijzen. Laten we onze handen opheffen. Laten we nu onze hoofden buigen voor het slotgebed. Goed, broeder Jewel Roos zal met ons eindigen. God zegen u, broeder Roos.